Goedemorgen, het is 10 uur.
Goedemorgen luisteraars, welkom bij de regionale programma's van Familieradio Saturnus Maldegem. Regionale programma's van nu tot 2 uur. Allereerst tot 11 uur ons vertrouwd magazine Satelliet, waarin we terugblikken naar de gemeenteraadszitting van woensdag 7 juni. We doen dat zo dadelijk met collega Paul Veerman en ook met een aantal raadsleden hier rond onze tafel verzameld. Vandaag Satelliet met Jan van der Werf, maar ik geef u wel de groeten mee van collega Patrick Vermeer en ook uiteraard van onze technicus vandaag, en dat is John Westland. Ik heb voor u luisteraars 3 berichtjes, dan eventjes muziek en dan gaan we dus over naar die gemeenteraadsbespreking. Ook even zeggen dat we deuren en vensters hebben opengegooid. U zult dus wat meer achtergrondgeluiden horen, maar u neemt het ons vast niet kwalijk met dit warme weer. Dat er ook gevoetbald wordt, daar kun je nog nauwelijks naast kijken, ook al ben je geen voetballiefhebber. Ben je wel favoriet, dan kun je misschien warm gemaakt worden voor een match. Aanstaande maandag is dat, op grootscherm zal dat worden geprojecteerd in ons cultureel centrum de Hogenpad, om 20 uur. Je betaalt daar 100 frank voor, maar dat kan geen probleem zijn als je weet dat dat een goede komt aan de actie Kom op tegen kanker van Groot Maldegem. Dus 19 juni. Match van België-Turkije, als ik me niet bedrieg, op grootscherm in Adegem om 20 uur. Dan gaan we nog even naar het Veldstraat Buurtcomité. Tegenwoordig heet dat Veldstraat Sociaal Hulpverlenend Buurtwerkingscomité. Dat is een mondvol. En vanaf heden kun je daar elke zaterdagnamiddag van 13 tot 17 uur terecht. In de Oude Aardenburgseweg is dat dan in Maldegem, voor het zoeken naar leuke en vooral zeer goedkope tweedehands spullen en meubelen. Daar immers vindt u de pas geopende low budget shop van die vereniging VSHB. Heb je geen zin om te gaan winkelen, dan kun je er toch eens gezellig langs gaan om een praatje te gaan slaan bij een kopje koffie of een frisdrank aan gunsttarief. Opbrengst van dat alles komt ten goede aan de sociale werking van die VZW. Je kunt trouwens ook terecht voor het huren van diverse feestmateriaal. Wil je meer informatie, contacteer dan snel Daisy de Bonte op telefoonnummer 0496 46 85 85. Nog eens 0496 46 85 85. En ik eindig met te zeggen dat de Vierklaver feest viert op zondag 25 juni in Landegem in de Sporthal. De feestelijkheden beginnen op zaterdagavond eigenlijk al om 6:30 met een eucharistievering in de parochiekerk van Landegem. Maar het programma voor het grote publiek start op zondagmiddag vanaf 14 uur. Dan is er een gevarieerd animatieprogramma, optredens van de bewoners, volksspelen, een stand met atelierproducten, een tombola, een ballonwedstrijd en ook de mogelijkheid om een motorrit te maken. Ook de clown Navarro zal zijn optreden te beste geven en er staat ook een springkasteel. Dat is allemaal vanaf 14 uur in de sporthal van Landegem. En daarmee steun je uiteraard ook de werking van de Vierklaver. En zoals u weet is die ook in onze deelgemeente Adegem actief. Tot zover deze korte berichtjes. Meer informatie krijg je ook tijdens de week. Tussen de programma's door krijg je die informatieve blokjes te horen. Nu even muziek en dan stappen we over naar de gemeenteraadsbespreking. Zo luisteraars, we zijn toe aan de gemeenteraadsbespreking van woensdag 7 juni met een weekje vertraging dus. Maar vorige week was het het Sixen-weekend en vonden we het minder gepast om de mensen hier naar de studio te jagen. Alhoewel dat vandaag ook niet zo goed lukt voorlopig, want ik heb tot nu toe enkel onze schepen van financiën, Remy de Jager, in onze studio. Maar daar is Malik Wijns ook van Agalef net op tijd. Goedemorgen heren, ik stel voor om met jullie te beginnen. Normaliter komt ook collega Paul Veerman nog van de geschreven pers, maar die zal ietsjes later zijn, veronderstel ik. Meneer Schepen, in afwachting stel ik voor om meteen maar met het financiële hoofdstuk te beginnen, want dat was toch denk ik wel ook het belangrijkste van die voorbije gemeenteraadszitting. En dan moeten we het even hebben over de jaarrekening van 99. Misschien voor de luisteraar leek nog eens het onderscheid maken tussen begroting en rekening, want de begroting voor dit jaar, 2000, Die hebben we ondertussen al voorgesteld aan de mensen. Nu kom je af met de jaarrekening 99. Wat is eigenlijk het verschil tussen die beiden?
Wel, de begroting is de vooruitblik op alle werken, op alle uitgaven die op je afkomen voor het volgende jaar, die je moet ramen en waarvan je de gelden moet voorzien op de verschillende posten, politie, dienstinfrastructuur, sociale zaken en dergelijke meer. En dan als wij op het einde van het jaar de begroting evalueren, kijken op welke posten geld tekort was, op welke posten geld over was, dan noemen wij dat de rekening. Dus bij het begin van het jaar of vooraleer het jaar start, vangen we alle uitgaven en ontvangsten op in een begroting. En bij het einde van het jaar maken wij onze afrekening en zien we of we in de loop van het jaar tekort gehad hebben of overschot hebben.
Dan komt er uiteraard op aan van die begrotingscijfers zo goed mogelijk in te schatten. En dat blijkt dan ook bij de rekening of dat wel zo gebeurd is.
Dat is zo, ja.
Nu denk ik dat je daar een vrij goed resultaat kunt voorleggen. Het is ooit in het grijze verleden alles anders geweest. Mm-hmm. De uitgaven en de ontvangsten die benaderen sterk hetgeen ook begroot is.
Ja, dat is zo. Dus wij proberen zo accuraat mogelijk elke artikelpost van uitgaven te begroten. En dat is ons samen met de rekendienst vrij goed gelukt. Aangezien wij daar een nauwkeurigheidspercentage van 91,6% hebben. Dat betekent dus, als wij 100 frank geraamd hebben als uitgave of als inkomst, dat wij 91,60% juist zitten. Mm-hmm. Hetgeen dan over is, dat kan allemaal samengeteld dan het globaal begrotingsresultaat in overschot zijn van één jaar.
Mm-hmm. Nu ook de ontvangsten zijn heel goed geraamd, alhoewel de gemeente daar eigenlijk een beetje met de natte vingers moet prognoses maken, ja. Want de ontvangsten komen uiteraard niet allemaal van gemeentebelastingen, die komen veelal van hogere overheden.
Ja, van hogere overheden, maar verschillende van die posten krijgen wij toch bij het begin van het opmaken van de begroting per brief bevestigd van de hogere overheid. Wat je natuurlijk nooit in de hand hebt, dat is de exacte raming van bijvoorbeeld de belastingen die door het ministerie van Financiën geïnd worden en waar wij toch ook altijd moeten werken met een raming. Maar als je dan ziet dat wij eveneens onze ontvangsten ramen met een accuratesse van boven de 100%, je zult zeggen, hoe kunt je nu natuurlijk een ontvangst realiseren van 101%, maar dat 1% zijn dan soms nog realisaties van belastingen die wij te goed hadden van het vorige jaar. Dus in feite, onze uitgaven hebben wij geraamd met een accuratesse van 91,6% en onze ontvangsten met een accuratesse en een realisatiegraad van 100,96%.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat wij mogen zeggen dat de rekendienst op de gemeente eigenlijk wel met grote nauwkeurigheid werkt.
Mm-hmm. Nu, over die ontvangsten van die hogere overheden werd wel eens gezegd, vroeger geklaagd, dat die heel traag werden doorgestort. Is daar nu verbetering merkbaar?
Wel, we moeten onderscheid maken tussen wat wij de inkomsten van de gewone dienst noemen. En die worden op een, laat ons zeggen, normale ritme gestort. Natuurlijk, je weet ook, als man van de belastingen zelf, dat de aangifteformulieren van de belastingen normaal gesproken moeten binnen zijn, als ik me niet vergis, eind juni. Maar dat sommige mensen uitstel krijgen, dat sommige aangiftes later komen en dat in veel gevallen eigenlijk de belastingen die je moet betalen in de loop van het jaar 2000 soms maar in uw aanslagbiljet voorkomen te storten in het jaar 2001.
Mm-hmm.
Dat is een normale achterstand waar uiteraard de hogere overheden ook niets kunnen aan doen. Anderzijds, qua gewone dienst juist dus, met vrij grote nauwkeurigheid. Maar wat betreft de buitengewone dienst, dan heb ik het over specifieke subsidies. Bijvoorbeeld voor de Gentse Steenweg, die zijn nog niet allemaal voor de volle 100% gestort. Dat kan dus wel een vertraging oplopen van een jaar, soms zelfs meer.
Mm-hmm. Dan nog even schepen over de uitgaven. Daar is een belangrijke post uiteraard de investeringsinspanning,
ja,
die de gemeente telke jaren doet. En die niet altijd voor de volle 100% kan worden uitgevoerd, zoals in de begroting wordt voorzien. Ja. Nu halen jullie dit jaar of 99 eigenlijk een kleine 70% van hetgeen,
ja,
waar het voorzien wordt, ja, ook daadwerkelijk uitgevoerd.
Ja.
Dat is een goed resultaat, denk ik. Hè? Want als we even kijken uit het verleden, zie ik hier jaren 84 slechts 18%, ja, en dan heel wat jaren met 30%.
Ja, en ook die 70%, alleen laat ik zeggen dat een van de grote vuistregels, de collega's van de minderheid zullen dat moeten bevestigen, is dat wij alles zoveel mogelijk plannen. Ik bedoel, je laat in feite de teugels van een strak begrotingsbeleid los als je niet plant, als je niet weet waar je naartoe gaat. Bij het begin van het jaar plannen wij dus voor het grootste stuk wat we proberen te verwezenlijken in de loop van het jaar. Dat is jaren anders geweest. Wij plannen zelfs op een langere termijn dan 1 jaar. Mijn voorstel zou zelfs zijn dat we dat eigenlijk per 3 jaar zouden doen om tot een cyclisch evenwicht in de begroting te kunnen komen. Maar hoe dan ook, vorig jaar hebben wij dus een investeringsinspanning van 184.500.000 frank geleverd. Dat betekent, dat bedrag hebben wij aan investeringen uitbetaald en dus die werken zijn ook uitgevoerd. Dat is bijna 70% van het voorziene. Maar bijvoorbeeld, er moet maar 1 belangrijk werk wegvallen en dat is in dit geval de werken aan de Kleidkalkzijde en de Thijskestraat geweest en je bereikt die 100% niet meer. Het is niet omdat dat werk uitgesteld is dat niet uitgevoerd wordt, maar het wordt uitgevoerd op een ander begrotingsjaar.
Mm-hmm.
Vandaar dat je met lacunes kunt zitten die je niet altijd zelf in de hand hebt.
Mm-hmm. Wat ik dan eigenlijk niet begrijp en met mij misschien ook de aandachtige luisteraar, dat is: hoe kun je 91% van je uitgaven bereiken als je maar 70% van de investeringen uitvoert?
Ah, omdat de investeringen voorkomen uit of op de buitengewone dienst. En dus onze normale uitgaven, waarvan wij dus een realisatiegraad hebben van 91,60%, de berekening is in de gewone dienst.
Ah, ja. Uh-huh. Nu over die investeringsinspanning, kunnen jullie toch wel een heel lijstje voorleggen van de voorbije legislatuur. We gaan ze uiteraard niet allemaal opzommen.
Nee.
Nu als we het hebben over die realisatiegraad van die investeringen, zei je het al dat het vroeger eigenlijk wel wat minder was. Heeft u dan nu de toenmalige oppositieleden gelijk als ze zeiden dat de uitgaven toch wel wat overschat werden in het verleden en daarmee ook de nood aan geld wat te groot werd ingeschat?
Maar ja, zij weten natuurlijk ook hoe een begrotingstechniek aangewend wordt. Hè. Bedoel, als je op je begroting, die je jaarlijks aan de gemeenteraad voorlegt bij de start van het jaar, niet de uitgaven voorziet van bepaalde projecten die je in je hoofd hebt, al was dat gedeeltelijk, hè, al was dat fractionair, dan kun je dat werk niet opstarten. Bijgevolg, het programma dat je in je hoofd hebt bij het begin van het jaar moet dus eigenlijk zijn weerspiegeling vinden in de begroting en minstens een artikel vermelden over de uitgaven die daarmee gepaard gaan. Is bijvoorbeeld een werk te vroeg gepland op de begroting, dan viel dat weg. Het is dat wat ik juist zei. Wij zouden nu proberen, wij doen dat ook, degene die naar de financiële commissie komen, die zien en horen dat toch wel, denk ik. Wij gaan nu meer planmatig te werk. Ik zeg het, indien het mij zou vergund zijn om hetzelfde werk nog verder te zetten, maar goed, laat de kiezer zich daar dan dit jaar maar over uitspreken, dan zou ik zelfs voorstellen, binnen de tactiek die we zouden moeten gebruiken, om zelfs te plannen voor 3 jaar. Waarom? Omdat je ook ziet hoe lang hebben we gewerkt aan de Gentse Steenweg. Dus de werken beginnen en spreiden zich uit over meer dan 1 jaar. Dus die echt evenwichtige jaarlijkse structuur die je wilt in je begroting, zeker in je buitengewone begroting steken, dat lukt niet altijd. Maar als wij tot een evenwicht komen in de uitgaven van de buitengewone dienst en bijvoorbeeld nooit meer uitgeven, want ik druk erop dat wij ook aan schuldafbouw gedaan hebben.
Daar gaan we het daar nog even over hebben, ja.
Maar het is een heel moeilijk en zeer strakkeurslijf als je dat telkens per jaar moet verwezenlijken. Er moet maar één uitzonderlijk duur of groot werk zijn. Pak nu de realisatie van de zwemkom en je kunt al boven uw cijfer zitten, terwijl als je dat over meerdere jaren zou spreiden, je eigenlijk die echte pieken van uitgaven, omdat je een aantal belangrijke werken uitvoert, kunt vermijden, ziet je, kunt opvangen.
U nog even over die schuldafbouw, en dan gaan we naar de oppositie. Ook daar werken jullie goed, zou je zeggen, want of slechter in het verleden, het is maar hoe je het interpreteert. Want
ja,
we gaan eigenlijk van een klein miljard toch wel, zoals ook de oppositie het uitschreeuwde, nu naar 728 miljoen.
Dat klopt, ja. Wel, wij hebben daar eigenlijk ook van in de beginnen onze planmatige aanpak wat dat betreft naar voren gebracht. Sommigen zeggen, ja, je bent een geluksvogel als schepen van financiën, want je hebt 3 keer een cadeau van Dexia gekregen, dus het vroegere gemeentekrediet dat zich heeft omgevormd. Maar dan vergeten ze er toch wel bij te zeggen dat de cadeaus van Dexia die wij integraal hebben aangewend om onze schuldenlast te verminderen, maar 68 miljoen bedroeg. En dat wij bijna 250 miljoen, al naar gelang je het bekijkt zeker, 250 miljoen aan schuldafbouw hebben gedaan. Dat is des te merkwaardiger en ik denk toch dat de leden van de minderheid dat ook moeten erkennen, omdat het naakte cijfers zijn, die uiteraard naakte waarheid zijn ook. Wij hebben in de laatste 6 jaar meer dan 1 miljard investeringen gedaan. Tegelijkertijd hebben wij een reservefonds opgebouwd van 50 miljoen. Hebben wij een werkkapitaal uitgebouwd van 164 miljoen. Hebben wij al onze rekeningen kunnen betalen en aan schuldafbouw voor een 250 miljoen te doen. En last but not least hebben wij het onroerend patrimonium dat in de nieuwe boekhouding door de of ten voordele van de gemeente gewaardeerd wordt, geschat wordt, met 250 miljoen zien stijgen. Als je die cijfers naast elkaar legt, dan is het voor gelijk welke oppositie, ze mogen nog de schitterende allures hebben van de voetbalploeg van Portugal en over een aantal genieën beschikken, maar onmogelijk dat zij dat soort financieel en investeringsbeleid op de gemeente gedurende de laatste 6 jaar dus eigenlijk ook maar bekritiseren. Want eigenlijk, Johan en Paul en ook Malik, zijn er nog een aantal andere merkwaardigheden vast te stellen. En dat is de omloopsnelheid van onze schuldvorderingen op korte termijn. Dat wil zeggen, als wij een bedrag moeten krijgen van derden, op hoeveel tijd krijgen we dat binnen? Wel, we krijgen dat binnen op 140 dagen. Onze eigen vorderingen, dus als wij zelf belastingen innen en het belastingbiljet, het aanslagbiljet, zelf naar de kiezer toe of naar de bevolking toe opsturen, dan krijgen wij het aandeel van onze bevolking binnen op 33 dagen. Zult zeggen, ja, moet je daarmee stoeven, het is iets vragen aan de mensen, maar ze hebben nu ook gehoord dat wij met die inkomsten toch iets doen. Doet gij hetzelfde? Betaalt gij op even vlugge wijze uw schulden aan derden? En dat doen we ook. De courantenkosten betalen wij op gemiddeld 23 dagen. En de aankopen en diensten, het is te zeggen, als wij een factuur krijgen van mensen die voor ons een opdracht of een dienst of een levering uitgevoerd hebben, dan betalen wij op 22 dagen. Waarmee het fabeltje maar eens de wereld uit moet zijn dat de gemeente een slechte betaler is en eigenlijk dat je nooit binnen de 3 maanden aan uw geld geraakt. Wij bewijzen letterlijk vanaf het moment dat wij de factuur op de rekendienst krijgen, is ze betaald op 22 dagen. En ik denk dat dat een mooi resultaat is, dat ook de uiting is van de waardering die wij hebben voor de mensen die aan ons toeleveren, het zij diensten, het zij materialen.
Goed, dan gaan we even naar die oppositie. Paul is ondertussen ook bijgekomen. Paul, welkom. Meneer Wijns, de schepen legt ogenschijnlijk een mooi resultaat voor van de begroting of de rekening 99 en eigenlijk ook van de voorbije jaren. Althans moet dat volgens jullie wel wat genuanceerd worden. Hij zei het zelf al, er zijn een paar cadeaus. De gemeenteraad ten berde gevallen, Dexia, maar ook de gunstige rentevoeten. En jullie zullen zeggen, ja, dat goed resultaat is ook te wijten aan een hoge belastingdruk in Maldegem.
Ga je het nog zelf wel zeggen eigenlijk, maar
ik... Nee, ik wil eerst wel rechtzetten dat we u ook gefeliciteerd hebben, omdat er daadwerkelijk inspanningen zijn gebeurd. Naast de cadeaus die u hebt meegekregen, maar er zijn ook inspanningen gebeurd. Maar daarom betreuren we ook dat we nu de indruk krijgen dat u eigenlijk die filosofie van we gaan niet meer lenen dan we aan schuld afbouwen, dat u die filosofie voor de komende 2 jaar lost. Omdat we zien dat in de begroting zo'n 155 miljoen investeringen staan ingeschreven, terwijl er in die periode aan zo'n 157 miljoen schuld zou worden afgebouwd. Dus daarmee is het komende jaar eigenlijk al alles opgebruikt. Dat was voorzien voor de komende 2 jaar.
Wel, ik kan dat uiteraard niet helemaal ontkennen, hè, want jullie kunnen ook cijfers lezen. Maar kijk, als Johan gezegd heeft dat wij in het voorbije jaar uit de rekening kunnen afleiden dat wij van de voorziene investeringen maar 70% uitvoeren, betekent dat dat er 30% niet uitgevoerd is. Daar zijn 2 mogelijkheden. Ofwel is dat definitief afgevoerd, ofwel sleep je dat mee naar het volgende jaar. Als je dus binnen het cyclische evenwicht op een bepaald moment ziet dat bijvoorbeeld in het jaar 2001 er 120 miljoen leningen zullen afgebouwd worden, afgelost worden, en er is voor 120 miljoen investeringen voorzien, en je sleept vanuit het jaar 2000 bijvoorbeeld de kleikalkzijde mee, dan komt dat er bovenop. Wil dat zeggen dat je daarom op langere termijn niet in evenwicht zijt of afziet van uw plan om aan schuldafbouw te doen? Nee, dat wil dat niet zeggen. Dat wil dat alleen zeggen, en ik heb het al een aantal keer proberen uitleggen, ook in de commissie, dat wij het evenwicht beogen op langere termijn. Omdat je binnen de tijdspanne van 1 jaar moet er maar 1 iets onvoorziens gebeuren, en je kunt dat al niet meer houden.
Want het is toch een slecht begin van al in het eerste jaar eigenlijk alles op te doen. Dan gaat u ervan uit dat we van de investeringen die in 2000 zijn voorzien slechts 70% gaan uitvoeren. En ja, dan blijft er nog 30% over voor in 2001.
Ja, maar het grote probleem is dat je bijvoorbeeld, wat ook uiteraard wel een stokpaardje zal zijn van jullie groep, een verhevigde investeringsinspanning moet gebeuren op gebied van aanleg van gescheiden rioleringsstelsels en stelsels die aangelegd worden in de verschillende zones volgens ons reglement waar nog geen riolering is. En wij hebben daarvoor met de gemeenteraad, die dat trouwens heeft goedgekeurd, in Kluis uw fractie denk ik, op 10 jaar tijd een meerjarenplanning moeten maken. Meerjarenplanning die gekoppeld wordt aan een subsidieringsbeleid van de hogere overheid. Als je dat niet volgt, grijp je naast die investeringen. Met andere woorden, het is ook de gemeenteraad niet die altijd in volle absolute vrijheid zijn projecten kiest. En als je projecten moet op de begroting voorzien om bijvoorbeeld verder uw milieubeleid te realiseren, maar daarbij ook nog de subsidies niet mislopen, dan heb je dat niet altijd volledig in handen. Dat probeer ik al jaren te zeggen, maar dat kunt je veel beter beheersen wanneer je uw evenwicht over verschillende jaren spreidt. Dat hebben wij nu daadwerkelijk met de rekendienst ook ondervonden in de voorbije jaren. Het is daarom, het idee komt zeker niet en uniek van mij, zeker niet, maar van de rekendienst dat wij de gemeenteraad dat kunnen aanbieden, maar veel, veel soepeler eigenlijk in een cyclische beweging van meerdere jaren.
Ja. Ja, We zijn benieuwd om te zien of u dat daadwerkelijk gaat realiseren.
Blijven dan volgen, hè.
Maar wat de belastingen betreft, mm-hmm, wil ik toch opmerken, u zegt altijd van onze gemeente krijgt eigenlijk heel weinig, hoewel de belastingsdruk hier heel hoog ligt. Maar dat heeft...
Mocht niet overdrijven, laat ons zeggen, ontvangt weinig en de belastingdruk is gematigd hoog. Dat
wel,
zou er al beter
op. De VLD heeft daar cijfers gemaakt.
Maar de VLD-cijfers zijn fout, he. Zijn compleet misleidend. He.
Maar het ligt hier...
Als hier niet zijn, zou het ook gezegd hebben.
Mm-hmm. Maar ik merk toch in onze uitgavenposten dat de schuldafbouw, mm-hmm, nu nog steeds zo'n 22% in beslag neemt. Dus als vorige meerderheden, die altijd dezelfde is geweest, niet zoveel schulden had gemaakt in het verleden, dan had die belastingsdruk niet zo hoog moeten zijn. Die is in de jaren 90 zelfs 30% geweest van alle uitgaven, gingen naar schuldafbouw. Maar in het voorbije jaar was dat nog 22%.
Ja, kijk, hier in 95 is 30% geweest. Dat is één keer voorgekomen, want je mag ook niet vergeten, de opmerkingen die je geeft, komen uit een toelichtingsnota die, mm-hmm, we zelf hebben geschreven.
Ja.
Ik vind ook wel, je hebt dat recht, en het is de taak van de minderheid, dat jij moet schieten op de pianist. Je moet niet alles goed vinden. Maar bij het schrijven van de toelichtingsnota hebben wij u elk element, en dat is tenslotte ook het werken van de democratie, elk element in handen gegeven, om eigenlijk kritiek op ons uit te oefenen. En je hebt het over een tabel die jij vond in onze toelichting op bladzijde 7. En als ik nu dan die evolutie van de schuld een keer overloop, ga ze niet allemaal aflezen, maar van 1991 was onze percentage dat wij moesten voorzien op de gewone dienst. Het deel dat wij van onze normale inkomsten telkens moesten voorbehouden om onze schuld af te bouwen, nog 27,60%. Je hebt gelijk dat dat opgelopen is. In 95 tot 30,3%. Maar het is gedaald in 99 tot 21,8%.
Dat zal dan weer liggen, zeggen ze, aan die Dexia-operaties die dan gebruikt zijn voor die schuldafbouw ook.
Ja, maar ik heb juist gezegd dat dat maximaal voor 1/4 à 1/3 verantwoordelijk is voor onze vervroegde aflos van leningen.
Mm-hmm.
En ik heb daar ook horen zeggen, ja, het geluk gehad, de rente is eigenlijk tamelijk laag geweest. Maar pas op, hè, als jij 10 jaar geleden een lening afgesloten hebt van 8 à 9% zonder veranderlijke rentevoet, dan betaalde dat vandaag de dag nog, hè. Maar wat hebben wij gedaan? Een van onze eerste operaties, en trouwens al ingezet door mijn voorganger die dat ook gedaan heeft, dat is een schuldherschikking. En een verhevigde inspanning om al onze dure leningen eigenlijk vervroegd af te betalen. Al diegenen boven de 6% hebben wij vervroegd afbetaald. Een schuldherschikking gedaan. Je kunt niet zeggen, ja, wij hebben het geluk dat de rentevoet momenteel relatief verteerbaar is. Nou, wij hebben toch ook inspanningen moeten doen om hem zo te maken.
Mm-hmm, mm-hmm.
Want als uw rentevoet niet herzienbaar is, ja, dan...
Nee, maar u hebt cadeaus gehad en u hebt inspanningen daadwerkelijk gedaan, maar het feit dat de belastingsdruk hier zo hoog ligt, dat komt
dan
door de overdreven uitgaven uit het verleden.
Je gebruikt dan weer, die belastingdruk is niet zo hoog. Allee, ik zeg
onze inkomsten zijn niet zo hoog, maar de belastingsdruk voor de mensen is
goed,
wel hoog.
Is... Ja, waarom? Omdat het percentage, de opcentiem die wij moeten opleggen aan de mensen om hetzelfde te hebben als in Eeklo, hoger is. Dus is dat een hogere belastingdruk of is het dat niet? Laat ons het voordeel van de twijfel aan de minderheid geven. Maar wat gij zeker niet kunt betwisten, want die cijfers, dat komt ieder jaar uit de studie die het gemeentekrediet daaromtrent echt maakt, en die jij ook kunt lezen, dat is als in Eeklo de mensen bijvoorbeeld op hun inkomen 1000 frank betalen, dan betalen ze in Maldegem op hun inkomsten 900 of 850 frank. Dat wil zeggen dat om hetzelfde noodzakelijke potentieel aan inkomsten te krijgen als andere vergelijkbare steden en gemeenten, dat wij inderdaad qua opcentiment iets hoger moeten zijn. Maar in absolute cijfers, hè, zijn we één, en ik kwijt er niet meer over uit, want ik denk dat ik dat hier heb uitgelegd naar aanleiding van de begroting. Hebben wij een duur gemeente, omdat we zo uitgestrekt zijn, omdat we zoveel wegen hebben, omdat wij overal bij de mensen de noodzakelijke nutsvoorzieningen willen aanleggen. Maar als je dat moet doen op een gemeente van 10.000 hectare, buitenop een gemeente van 3.000 hectare, gelijk Eeklo, waar de bevolkingsdichtheid veel intenser is, bij ons wonen de mensen vrij verspreid, wel, dat kost een stuk meer. En twee, zeg ik u, wij ontvangen minder van de mensen. In Eeklo zullen ze, of in Deinze, of waar dan ook, zullen ze 5.000 frank betalen, wel, hier 3.000. En het is maar hoe dat uitdrukt. Ik zeg dat dat lage belastingen zijn, en hij zegt dat die belastingdruk hoog is, maar in absolute cijfers betaalt onze mensen ongeveer een 20-25% minder dan in vergelijkbare gemeenten.
Maar dat is een verschil tussen de inkomsten die de gemeente krijgt en de uitgaven die de mensen moeten doen om dat te betalen. Maar daarnaast, allee, wil ik toch opmerken dat de belastingsdruk hier ongeveer 20% lager had kunnen zijn als de meerderheid in het verleden niet zo'n overdreven uitgaven en zoveel had moeten lenen.
Ja, het doet mij eigenlijk wel plezier dat uw kritiek altijd naar de besturen uit het verleden gaat.
Nou, we dragen,
dat
we dragen.
Op de huidige weinig hebt aan te merken. Maar ik wil ter verdediging van die vroegere besturen, waar ik ook deel van uitmaakte, en met mijn hoesting laat dat gezegd zijn, maar enorme inspanningen heeft gedaan op gebied van sport en cultuur. Daarnaast zijn normale uitgaven heeft moeten voorzien voor infrastructuur, voor aanleg van rioleringen. Weet gij dat er, allez, ik durf het op geen 100 miljoen zeggen, maar zeker meer dan een miljard al in de grond zit?
Maar dat had misschien meer gespreid kunnen worden.
Ja,
dat,
goed.
Dat is inderdaad een andere zaak. Hè.
Ja.
Maar ik vind, het is zo, men kan wel zeggen uit het verleden, men heeft te veel geïnvesteerd, maar dan moet je ook een keer kijken, hoe zijn de stemmingen geweest over die grote projecten. Ik weet van één project dat altijd afgekeurd is door de minderheid, en dat was het cultuurproject, dat er veel geld in gestoken is, dat er nooit gekomen is aan de voorbereiding. Maar voor de rest, alle grote werken, wegeniswerken en zo, die zijn altijd praktisch unaniem goedgekeurd geweest. Dus op dat moment stonden zowel meerderheid als oppositie achter de werken die moesten uitgevoerd worden. En het is voor mij dan te gemakkelijk van te zeggen, de belastingdruk is te hoog, omdat we te veel moeten afbetalen uit het verleden. Maar die werken moesten gebeuren. Like, rioleringswerken, dat zijn werken die niet konden uitgesteld worden. Meer in bepaald naar de sport dan durf ik toch wel zeggen, als ik de mensen van de sportraad hoor, dat die mensen inderdaad jaren achtergesteld zijn. En men kan misschien de meerderheid inderdaad verwijten dat de spreiding van een aantal investeringen, dat die inderdaad verkeerd gebeurd is. Maar als ze die investering vroeger dan, had waarschijnlijk de belastingen vroeger al dan hoger geweest. Maar wat ik nog niet teruggevonden heb nu voor het beleid voor de komende jaar, dat is de invloed van het mobiliteitsplan op de begroting. Want ik heb nu twee uiteenzettingen meegemaakt van het mobiliteitsplan, waarin dat toch een aantal werken zullen moeten uitgevoerd worden. Ik ga één voorbeeld nemen, de N49. Daar komen moeten een aantal trekwegen komen langs de baan, waardoor ongetwijfeld ook de gemeente een aantal extra financiële inspanningen zal moeten doen.
Dat zou kunnen, maar daar hebben wij eigenlijk, wat het laatste betreft, weinig zicht op. Hè. Je weet dat we pas vorige week een echte eerste degelijke studiedag omtrent de planning hebben gekregen. Zelfs daar hebben we moeten vaststellen dat eigenlijk veel van de plannen die zullen uitgevoerd worden, en je hebt daar ongetwijfeld gelijk in, op hoger niveau nog niet bestaan of nog niet definitief zijn. Zijn allemaal nog wijzigbaar. Twee, dat ik daar wil op antwoorden, dat is dat als aan het gemeentelijk wegennet aanpassingen moeten gebeuren die veroorzaakt worden door de A11, dus door de omvorming van de N49, de expressweg, dat ook ten laste valt van de administratie wegen en verkeer. Dus in hoeverre wij daar investeringen zullen moeten aan koppelen, ik durf eraan te twijfelen, maar ongetwijfeld aanpassingen zal dat wel meebrengen. Een ander punt is natuurlijk, in het mobiliteitsplan staan een aantal zaken voorzien die zeker een weerslag zullen hebben op de begrotingen van de komende jaren. Maar ik zeg wel van de komende jaren.
Goed, en laten we dat misschien daarbij houden, Schepen, want er zijn uiteraard nog andere punten. We gaan even dringend moeten pauzeren, want we zijn al een half uurtje aan de praat over die financiën. En dan gaan we eens kijken naar de andere punten nog van die dagorde van de 7e juni. Zo, we hebben nog een klein kwartuur om eens te gaan kijken, Paul, wat er daar nog allemaal anders op die dagorde te rapen viel. Stel voor dat we toch een paar puntjes in mededeling onder elkaar eens gaan meegeven. Misschien wel belangrijk genoeg om te vermelden, maar niet om echt een discussie te over gaan houden. Zo zie ik het bijvoorbeeld staan, dan blijven we eigenlijk nog een beetje bij die financiën hangen als we het hebben over de jaarrekening van het OCMW over 99. Daarover denk ik gaan we niet zoveel vertellen, maar misschien wel een woordje over die thesaurieproblemen die er geweest zijn bij het OCMW. Dat is hier al eerder aan bod gekomen, dan misschien in tegenstelling tot Schepen, die zegt dat de gemeente een goede betaler is, goed bij tijd betaald, was dat bij het OCMW wel ietsjes anders. Het is de ontvanger van het OCMW zelf die toegeeft dat men daar in 91 dagen gemiddeld nodig had om de betalingen uit te voeren, dat is 3 maanden, dat is wel heel lang.
Ja, dat is inderdaad juist. En ik moet zeggen, ik weet, en jullie waarschijnlijk ook wel, dat er inderdaad een periode geweest is dat er een tijdelijke stop geweest is van de betaling van de leveranciers, omdat er inderdaad een thesaurieprobleem was bij het OCMW. Maar zoals de voorzitter het ook heeft uitgelegd, is het zo dat, denk dat men afhankelijk is van hetgeen men binnenkrijgt om te kunnen betalen. En als inderdaad u de goeden die je moet krijgen van vadertje staat, laat tijdig binnenkomen, dan sta je daar inderdaad met facturen die moeten betaald worden, en dan inderdaad dan moet je zeggen, kijk, het spijt me, ik heb geen geld. Komt daarbij nog dat op het ganse pakket van de betalingen van het OCMW, die toch over meer dan 200 miljoen gaan, dat er slechts over maximum 34 miljoen die betrekking hebben op uitgaven aan leveranciers, dat de enige post is in feite waar ze kunnen zeggen, kijk, we remmen de betaling daarin af, want ik zie niet in dat je op andere zaken, zoals betaling van RZ en zo, denk dat je daar kan inderdaad gezegd, dan kan ik hier een kwartaal overslaan, hoor. Mm-hmm. Dat is,
Nu, men heeft dat overbruggingsprobleem, zoals ze het zelf noemen, trachten op te lossen. Eigenlijk denk ik ook ten dele met een kunstgreepje, want de gemeente betaalt nu eigenlijk al op voorhand haar bijdrage aan het OCMW. Zo zie ik hier bijvoorbeeld dat in maart al de bijdrage voor april werd betaald om dat probleem voor een deel op te vangen.
Maar ik denk eerlijk gezegd dat een gemeente moeilijk, dan spreek ik dan over het gemeentebestuur, moeilijk zou kunnen zeggen, kijk, het OCMW, wij moeten aanzien dat ons OCMW zijn rekening niet kan betalen, en weten dat ze in de loop van dat jaar toch over een bedrag te goed hebben van de gemeente, dat men, al was het maar om de goede naam van de instellingen te bewaren, dat men zegt, kijk goed, wij gaan dan onze tegoeden aan u een beetje vroeger uitbetalen. Mm-hmm. Dus inderdaad, het is een kunstgreep.
Nu, in de kantlijn van de bespreking van het werkingsverslag over het jeugdwerkbeleid voor 99, merkte Paul van Nieuwenhuizen van de VLD op dat er wel wat problemen geweest waren met geluidsoverlast. Dat zal de mensen misschien die daar wonen wel aanspreken. De gilde meer bepaald werd vernoemd. Er zouden daar wat vijven gebeurd zijn die wat uit de hand liepen.
Ja, het is zo. Iemand die op zaterdagavond door het centrum van Malvegem moet, en er is een vijf in de gilde. Eerst niet ontkennen dat er inderdaad wat meer volk, soms meer volk buiten de gilde staat, op de straat staat, dan op dingen, dan in de zaal zelf. Wat voor verkeersproblemen zorgt, want ik steek het niet weg. Als ik het niet moet, dan zal ik inderdaad niet nog daarheen, omdat ze staan er op sommige momenten zelfs te midden van de straat te babbelen, in plaats van inderdaad in de zaal te zijn. En dat er geluidsoverlast is, dat is inderdaad niet ontkend. Nee. De jeugd moet inderdaad stevige muziek hebben, nee, of anders is het niet goed.
Mm-hmm. Nu dat het protocol voor het stoomcentrum en de stationsbuurt werd ondertekend en bekrachtigd, daar gaan we niet meer op terugkomen. Dat hebben we hier in een afzonderlijk programma uitvoerig besproken. Dan misschien nog even naar de kerk van Adegem, Paul. Daar wordt nu de restauratie voorzien van het orgel van de Sint-Adrianuskerk.
Ja, dat is inderdaad al een oud zeer. Ik denk zelfs dat Schepen de Jager er ook nog mee geconfronteerd wordt. Is dat destijds al Schepen van Cultuur. Dat is inderdaad een prachtig orgel. En men spreekt er al jaren over dat het moet gerestaureerd worden, want dat het inderdaad nodig zou zijn. En nu is blijkbaar de kogel door de kerk en zal men het orgel, echt het dossier, volledig kunnen ze een administratieve loop laten afgaan. En denk dan dat het herstel niet. Maar als je ziet dat daar een prijskaartje gaat aanhangen van meer dan 10 miljoen, dat is toch direct een serieuze kost terug. En gelukkig voor de gemeente is daarvan een groot deel nog te betalen door de hogere overheid.
Dan nog even naar Kleids. De werken zijn hier al voor een deel aan bod gekomen. Wegen deze riolering werken langs de Kleidkalfzijde. Daar is er een belangrijke wijziging, denk ik wel. De zone 30 zal daar ook worden uitgevoerd. En dat brengt met zich dat men daar nog een paar aanpassingen zal doen, Paul.
Ja, het is zo dat in het mobiliteitsplan staat er dat in alle belangrijke woonkernen dat daar zone 30 zal ingevoerd worden. Dus zal men van de gelegenheid gebruik maken om in Kleid, ter gelegenheid van die werken, daar al de zone 30 in te voeren. Maar men gaat die een stukje opschuiven. Die was eerst voorzien vanaf de Thijsgestraat, het kruispunt met de Thijsgestraat. En nu gaat men die dus invoeren vanaf de splitsing van de Kleidkalfzijde en de Urselweg. Waardoor dat inderdaad de momenteel de fietspaandiening die er nu zijn, dat denk ik dat die inderdaad dat het systeem van ik van u zal behouden blijven. Mm-hmm. Dat enigszins aan moet aangepast worden.
Nu over die zone 30, meneer Wijns, jullie waren daar in het verleden en nu nog altijd, denk ik, altijd de voorstander van. Nu blijkt de meerderheid wel op die weg ook te gaan. Zelfs Adegem is niet langer taboe om de zone 30 in te voeren. Nochtans was daar heel wat afkering tegenover in het verleden. Nu blijkt men wel die weg in te slaan.
Nou, wel, we kunnen alleen maar gelukkig zijn dat de meerderheid is bijgedraaid.
Bijgedraaid, maar voorafgaandelijk de noodzakelijke infrastructuurwerken voorziet en uitvoert om die zone 30 op een zo goed mogelijke manier in te voeren. Kunt gij gewoon zeggen, we doen zone 30, maar geen enkel infrastructuurwerk om de omstandigheden te scheppen om zone 30 in te voeren. Maar dat wordt nu geleidelijk gedaan.
Tuurlijk, dat hoort samen, maar in het verleden hebt u toch ook altijd de indruk gegeven dat u daar niet voor te vinden was.
Wat mijn mening daaromtrent is, doet weinig ter zake, denk ik. Mm-hmm. Wat je wel moet doen, is luisteren naar de mensen en rekening houden met elke belangengroep, met elke groep die in het gebied woont, om te zien, willen die mensen dat of willen ze dat niet? Wie treft je daarmee of wie niet? Wij zijn volgens mij maar de uitvoerders van wat de mensen zelf denken, van wat de mensen zelf willen. Dus ja, leg uw oor te luisteren in Adegem. Luister zowel naar de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen, die absoluut pro de invoering van een 30 kilometer zone was. Leg uw oor te luisteren bij de middenstand en je zult een andere klok horen. Dan blijft het aan de gemeenteraad om de Gordiaanse knoop door te hakken. Hè?
Die hebben het ander, die discussie hebben we nu gehad in Adegem.
Ja.
En het was duidelijk dat de middenstanders, de weinig middenstanders die er zijn in Adegem Centrum, dat die categoriek tegen zijn. Er was er één van alle middenstanders die openlijk zei, kijk, ja, want de eerste vraag was om extra parking, en die zei, dat is voor mij niet nodig, want als je ziet dat de ene parking aan Schoolstraatje, dat die voor de grootste gedeelte leeg staat. Maar de grote kritiek was dat, kwam van de middenstand, en die zien inderdaad een zone 30 niet zo direct zitten.
Het probleem is dat je door uw zone 30 eigenlijk het verkeer ontmoedigt. Hè? Dat is ook een van de bedoelingen.
Dus,
betekent dus dat hoe dan ook minder volk naar uw centrum gaat komen.
Dat geloven we niet.
Jullie
je moet
niet
omschakelen naar ander vervoer.
Nee, jullie niet. Hè? Je wijst dan altijd naar Brugge, waar bijvoorbeeld in de grote winkelstraten, ondanks het feit dat het verkeer daar ook ontmoedigd wordt, nog altijd volk loopt. Maar vergeet niet dat dat in de Adegemse Dorpsstraat toch eventjes anders is. In de Kleidkalfzijde eventjes anders. En elders in Maldegem ook. Maar goed, ik ben er dus niet tegen, hè. Ik vind alleen dat je niet zo ongenuanceerd moet zeggen, wij voeren nu in. Want wat je schept, bijvoorbeeld in Adegem, als je de zone 30 invoert, is een andere weg om andere uitvalswegen te zoeken. En dan gaat je misschien de hele straat nemen en de hele straat zou verhinderen dat men nog naar de winkels bijvoorbeeld in het centrum gaat. En zo kom je tot een constructie waarbij eigenlijk een winkel die zichzelf in stand wil houden misschien ook langs de N9 zal moeten komen. En daar zijt je dan ook tegen, want de grote winkelcentra zijn dan de oorzaak dat het centrum minder aantrekkelijk wordt. Dat is voor mij een fundamentele discussie.
Maar wij geloven dat er alleen onderscheid moet worden gemaakt tussen doorgaand verkeer en mensen die komen winkelen. En die zullen volgens ons nog steeds ook in zone 30 naartoe komen. Ja,
zult ze niet allemaal buiten jagen, dat is een feit.
Want er zal geen doorgaand verkeer meer zijn van mensen
Die... Waarvoor gaat je komen winkelen, denk ik, in Adig, hè? Enkel voor uw meest levensnoodzakelijke behoeften. En ik zie niet in dat er daarvoor iemand gaan, wat denk van Sint-Lorijs of zo gaat komen, dan kan ik naar de bakker gaan in Adegem, of naar de Beenhouwer. En het is dat een beetje de mensen in het centrum vrezen. Mm. Dat zijn inderdaad...
Waarschijnlijk, Paul, zal die Adegemnaren ook blijven gaan naar die bakker en die Beenhouwer, want die zal geen grote verplaatsing
zijn. Ik durf eerlijk zeggen, als ik van Maldegem kom, langs de N9 naar huis, en ik rijd niet over het industriepark, zal ik nooit door Adegem centrum rijden. Dan ga ik liever hier in Maldegem naar een bakker, en rijd gewoon langs de Hilstraat naar huis. Waarom? Omdat inderdaad, als je echt houdt aan de regels, dat je het inderdaad terug moet vertragen. En dat je inderdaad veel gemakkelijker rijdt met een auto langs de hele straat. In plaats van rechtover de kerk naar de bakker te gaan of naar het binnenhoor te gaan. Ja. Dat is juist.
Hey, dus die discussie moet eigenlijk veel genuanceerder gevoerd worden dan, dan gewoon maar zeggen, wij zijn akkoord om. Laat ons dan een keer uit bediscussiëren. God, in het mobiliteitsplan, die kogel is zo goed als door de kerk. Maar of dat voor iedereen, en zeker voor de kleinere middenstanders, een heilzame zaak gaat zijn, we gaan het hem binnen 5 jaar een keer vragen. Mm-hmm. Als je ze nog zult vinden.
Wel, wij denken dat er inderdaad problemen zijn, alleen voor de leefbaarheid van de middenstand, maar dat die op andere vlakken liggen en niet... Ja, in verband met de zone 30.
Kijk,
voor ons is dat enkel weren van het doorgaand verkeer.
Dat ligt dan op een ander vlak.
Ja, maar,
dat ligt niet op een ander vlak. Dat ligt op hetzelfde vlak. Dat zij zich zullen moeten weren. Onder meer is er gesproken over het minder aantrekkelijk zijn van ons centrum. Dat zij zich dus zullen moeten weren om gegroepeerd een aanbod te bieden en een antwoord te formuleren op de grote winkelketens die misschien langs de N9 staan, akkoord. Dat zij dat zullen moeten doen in samenwerking met de gemeente die het centrum zo aantrekkelijk mogelijk moet maken, dat is ongetwijfeld waar. Maar het is telkens van de middenstanders dat er inspanningen gevraagd worden. Zomaar, eigenlijk omdat het een modetrend is om door de Nieuwstraat nu tegen 30 te rijden in plaats van tegen 35. En als ze 40 rijden om te verbaliseren. Laat ons dan een keer in overleg doen. En allemaal niet zo abrupt. En kijken in hoeverre een normale evolutie, waarbij de middenstanders mogelijkheid hebben om mee te evolueren, dat te realiseren. Maar nee, het moet altijd abrupt en het is altijd zwart tegen wit. Waarom? Wij zijn toch gekozen door dezelfde gemeenschap van mensen, waarvan wij het heil van alle onderdelen van die gemeenschap moeten bewaren, waaronder de middenstand.
Wel, inderdaad, men moet naar alle partijen luisteren en nu heeft in het verleden vaak te veel enkel naar de middenstand geluisterd.
Dat was ook mijn taak. En het is ook mijn taak. Ik heb die bevoegdheid, de werkstelling aan middenstand.
Goed, we gaan het moeten afronden, maar zo abrupt schepen gebeurt het niet, denk ik, want die discussie is toch al jaren aan de gang. Goed, we gaan het afronden. Volgende week, luisteraars, vieren wij hier feest. We staan 20 jaar met de radio. En dat zal ook zijn weerklank vinden volgende week in dit magazine. Het ligt namelijk in de bedoeling dat we volgende week zaterdag bij de ontvangst in het gemeentehuis van Maldegem, dat we daar een aantal opnames gaan trachten te verwezenlijken. En die krijg je dan te horen volgende week zondag in dit magazine. Voor vandaag nog een prettige zondag. Dat zal denk ik geen bezwaar zijn met het prachtige weer. Paul, ik denk dat er nog werk aan de winkel is als we de sirenes hier op de achtergrond hebben horen voorbij razen. Bedankt voor het luisteren naar de mensen toe. Zo dadelijk is Robbie van Gelderen.